En vandaag gaan we naar de eerste hoofdstukken van het boek Koningen, dat wil zeggen het eerste boek Koningen. Want daar zijn we terecht in de geschiedenis van Salomo opnieuw. Namelijk in 1 Koningen 2 lezen wij laconiek in vers 10. En David ontsliep met zijn vaderen en werd begraven in de stad Davids, waarna gezegd wordt hoe lang hij geregeerd had, 40 jaren totaal namelijk, waarvan 7 jaar in Hebron over de 2 stammen van Israël, of eigenlijk alleen over Juda, en daarna nog 33 jaren over alle stammen van Israël. En vers 12 zegt dan, en Salomo zat op de troon van zijn vader David, en zijn koninkrijk werd zeer bevestigd. Dat was het dan. En het wordt ook heel simpel medegedeeld. Maar neem niet weg dat deze hoofdstukken uitgebreid bespreken de problemen waarin Salomo terecht was gekomen. Ofwel ligt David nog in verband met troonsopvolging. Salomo, hebben wij eerder al gezien, is natuurlijk een type van Christus. Maar als we spreken over de Heer Jezus Christus als de wijze, of als een wijze, maar goed, als de wijze, als wijze moet ik dan zeggen. Als we spreken over de Heer Jezus Christus als wijze, dan moeten we toch vaststellen dat hij ons pas werkelijk zo wordt voorgehouden. Dat wil zeggen in uiterste vorm, in optima forma bedoel ik. Er wordt hij ons pas zo voorgehouden in zijn opstanding. Wellicht met terugwerkende kracht, maar laat ik het er anders zeggen. Van de Heer Jezus wordt gezegd dat hij is ons geworden wijsheid van God. Uitgedrukt in een metafoor zoals we die gewoonlijk bij Johannes tegenkomen. Maar nu zelfs bij Paulus. En het is ongetwijfeld zo vanwege de kracht van de uitdrukking. Namelijk, Christus is ons geworden wijsheid van God. Begrijp je me goed, hij is niet wijsheid. Het is beeldspraak. Maar het betekent natuurlijk wel dat voor zover voor ons wijsheid beschikbaar is, vinden wij die in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus, omdat in hem de wijsheid Gods tot uitdrukking gebracht wordt en werd, maar ook zal worden. Hij is ons geworden wijsheid van God, met de laatste woorden min of meer uit 1 Korinthe 1 is dat. En de mooiste is natuurlijk die van de Colossensebrief. Colossense 2 was het, meen ik nog, waar staat dat in hem alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Dus inderdaad Colossense 2, vers 3. Christus in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Een verborgen wijsheid, een verborgen kennis, wordt het genoemd. En wij zouden niet vervoerd worden, dat is Colossense 2 vers 8 in hetzelfde verband, wij zouden niet misleid worden als roof door filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld, wat het maar wezen mag, want wij zouden geleid moeten worden naar Christus, terug in vers 3, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En als de apostel Paulus spreekt over zijn werk en over de inhoud van zijn werk, zegt hij dat dat in hoge mate daaruit bestaat dat hij die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, wijsheid Gods dus verborgen in Christus, dat hij die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid zou openbaren, dan wel dat hij het woord Gods zou vervullen. Wat in de praktijk hetzelfde is. Wat ik probeer te zeggen is dat Salomo dus in de eerste plaats een type is van Christus en feitelijk in zijn opstanding. En dat dus het koninkrijk van Salomo, het koningschap, heel zijn koninkrijk, een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus onder het nieuwe verbond. En ik zeg maar meteen, en in het algemeen. Nieuwe verbond in het algemeen, daar versta ik dan onder dat het niet specifiek gaat over onze tegenwoordige bedeling. Ook niet specifiek over de volgende, dan wel een volgende. Maar gewoon, het gaat over het nieuwe verbond als zodanig. En de positie van Christus daarin. Misschien aardig heeft met dit onderwerp natuurlijk niet direct wat van doen. Maar het is misschien er aardig op te wijzen dat nou eenmaal dat nieuwe verbond in werking is getreden bij de opstanding van Christus. Dat hij bij die gelegenheid gekroond werd tot koning. En dat hij met eer en heerlijkheid gekroond gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En dat hij niet alleen koning is, maar ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is zo sinds zijn opstanding. En dat blijft zo tot, tot Sint Jutemus. En toen dacht ik, dat is misschien niet de nette uitdrukking. Dus, maar mijn tweede uitdrukking zou geweest zijn, until kingdom come. Om het in het Amerikaans te doen, dat wel een keer. Maar het lijkt me ook niet de goede uitdrukking, natuurlijk, hè, in dit verband. Hè. Het blijft namelijk altijd zo. En niet maar tot het koninkrijk komt. Ik bedoel, het blijft altijd zo. Dat is de positie van Christus. Het neemt niet weg dat diezelfde periode, althans binnen het bestaan van deze oude schepping, drie verschillende bedelingen kent. En dus drie verschillende nieuwtestamentische bedelingen. Namelijk de onze, die van een verborgen koninkrijk. En de laatste, namelijk die van het geopenbaarde koninkrijk. En nog er een tussenin, waarin het verborgen koninkrijk alsnog geopenbaard wordt. Dan heb je dus inderdaad, voor zover ik het in mijn Bijbel lees, drie duidelijk onderscheidende bedelingen. Maar niettemin hebben ze alle drie van doen met één en hetzelfde koninkrijk van Christus en met één en hetzelfde nieuwe verbond. Dat wil zeggen, er wordt niet altijd onderscheid gemaakt. Het probleem van de ultradispensationalisten is dat men dat onderscheid heel nadrukkelijk wel maakt en zich gedwongen voelt, ik weet niet waarom, om dat nieuwe verbond in een van die bedelingen te plaatsen. En daar komt men niet mee uit dan vervolgens. En daar komt al de grote warboel dan vervolgens ook vandaan. Maar naar Bijbelse maatstaven is het helemaal niet moeilijk. Met de opstanding van Christus werd hij gesteld tot hoge priester en koning en dus ook middelaar van het nieuwe verbond. En dat blijft zo, want dat is een eeuwig koninkrijk. Het is bovendien een eeuwig priesterschap en het is ook een eeuwig verbond, want het staat allemaal zo in de Bijbel. En daarbij aangevuld dat het ook altijd blijft. Hoe dan ook, de wijsheid Gods komt tot uitdrukking in dat nieuwe verbond. En daarom is Salomo te beschouwen op typologische wijze uiteraard als een uitbeelding van Christus en daarmee van het koninkrijk van Christus en daarmee van het nieuwe verbond. Dat zit er maar in dat, dat alle wijsheid, zogenaamde van de wijsheid van de wereld, en ik ontken niet dat die er is, Salomo trouwens ook niet, maar dat al die wijsheid van die wereld overroeld wordt door de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid. Ik bedoel dit, er is altijd een wijsheid hoger dan deze wereld, en die komt tot uitdrukking in het handelen Gods. Om het eenvoudig te houden, in terminologie die we allemaal begrijpen, de wijsheid van de wereld heeft altijd van doen met wetten, met ethiek. Dat wil zeggen met vragen hoe wij moeten leven, en wat we wel zouden doen en wat we niet zouden doen, enzovoorts. En dat wordt dan van hogerhand dikwijls geregeld en daar zijn als het goed is wijzen voor. Het is meestal niet goed, maar als het goed is zijn er wijzen voor die dat dan regelen. Niettemin, de wijsheid Gods komt tot uitdrukking niet in het hanteren van wet, maar komt tot uitdrukking in het hanteren van genade. Sterker nog, de wijsheid van de wereld laat wet heersen. De wijsheid Gods doet genade heersen en dat is het tegenovergestelde. Vandaar dat de prediking van het evangelie, en dat is dus gewoon de prediking van dat nieuwe verbond dat inmiddels is aangebroken, een boodschap is niet naar de mens, zei Paulus in Galaten hoofdstuk 1. Het is hoger dan dat, het stijgt daar inderdaad ver bovenuit. En langs die weg, langs die wijsheid Gods, die hoger is dan die van de mens, brengt God zijn werk tot stand en komt het tot stand via en in de Heer Jezus Christus. Vandaar dat wij in het Oude Testament aan de ene kant geconfronteerd worden met uitspraken van bijvoorbeeld in Jesaja, waar de Heer tot Israël spreekt en zegt dat men naar hem zou luisteren. Dat is Jesaja 55 vers 3 bijvoorbeeld. Neig uw oor en kom tot mij, dat wil zeggen richt uw oor tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Dat is de aankondiging van een nieuw verbond dus. Ik zal met u een eeuwig verbond maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Of in het citaat ervan in Handelingen 13 vers 34, daar staat: ik zal u geven de weldaden van David die getrouw zijn. En dat is dus een Bijbelse interpretatie van deze term. Blijvende dingen zouden tot stand gebracht worden, maar men zou luisteren naar het woord Gods. En het wordt dan ook inderdaad herhaald later. In vers 7 van Jesaja 55, de goddeloze verlaten zijn weg, dan wel de ongerechtige man verlaten zijn eigen gedachten, want dat is zijn weg, hè? De weg die wij gaan, die zit tussen onze oortjes, horen nergens anders, hè? De levensweg. zijn onze gedachten. Maar de goddelozen, de ongerechtigen, verlaten zijn weg, namelijk zijn gedachten, en bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen, en hij zal zich bekeren tot onze God, want hij, God, vergeeft menigvuldiglijk. Want, zegt die God, vers 8, want mijn gedachten zijn niet uw liedergedachten, en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen, en mijn gedachten hoger dan uw liedergedachten. En daarom zal men dus naar hem horen, is het idee. Opdat wij Gods gedachten, Gods wegen zouden leren kennen, uiteraard. Daartoe zou men naar de Heer luisteren. Ik weet dat zulke teksten uit hun verband gerukt worden. Er wordt gezegd, nou ja, Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Dus wij weten het niet, wij hebben hier geen antwoord, enzovoorts. Maar het is niet wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt, men zou juist daarom, omdat Gods gedachten hoger zijn dan de onze, juist daarom zouden wij naar hem luisteren, naar hem horen, door hem onderwezen en van hem dus wijsheid ontvangen, want dat is de bedoeling uiteraard. We zouden toenemen in kennis, in wijsheid en dus in geloof, maar we zouden van Gods wegen onderwezen worden, want schreef Johannes in de laatste verse van de eerste Johannesbrief, is dat geloof ik. Dan zegt hij, God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige kennen. Daar wordt trouwens ook een metafoor geïmpliceerd, want hij zei eigenlijk opdat wij de waarheid kennen, maar hij maakte meteen iemand van. De waarachtige is namelijk de waarheid, dat is wat het woord betekent. Opdat we hem kennen die de waarheid is. En daarmee de wijsheid, uiteraard. Dat is waar het allemaal om gaat. En dat is wat uitgedrukt wordt in de troonsbestijging, in ieder geval van Salomo, in het algemeen ook in zijn heerschappij. Als er al ooit een koning in het Oude Testament met eer en heerlijkheid gekroond was, dan was het toch in ieder geval Salomo. Ik denk niet dat ik dat verder hoef toe te lichten, anders hebben we het er later nog wel een keer over. Maar de uitdrukking stamt natuurlijk uit Psalm 8 en uit Hebreeën 2, waar in beide gevallen de term van toepassing is op de zoon van David, en het is dan toch niet Salomo, dat is dan uiteraard toch de Heer Jezus Christus uiteraard, met eer en heerlijkheid gekroond, en zo verder. De man ook die, wat zijn werken betreft, in de eerste plaats bekend is geworden door de bouw van de tempel, en dat is precies waar het om gaat, want dat is wat in de praktijk gebeurt onder het nieuwe verband. Er wordt een tempel gebouwd. In onze dagen gaat het over de gemeente uiteraard, want wij zijn die tempel en wij worden gebouwd door degene die nou eenmaal meer is dan Salomo. Maar in breder verband, de tempel is uiteindelijk in het breedste verband een uitbeelding van de schepping, waarin God zou wonen en zich thuis zou voelen, als je dat van God tenminste zo zeggen kunt. Maar dat is wat het is. En dus uiteindelijk, de tempelbouw is een beeld van het tot stand komen van de nieuwe schepping, en waar tot op heden, dat wil zeggen tot in de dagen van de wederkomst van Christus aan toe, die nieuwe schepping slechts bestaat uit de gemeente, wordt dus het Nieuwe Testament gewoon gezegd, die tempel is de gemeente. En dat is ook zo. Alleen, er komt daar nog wat meer en het heet net zo goed tempel. Maar het is de wijsheid Gods, uitgedrukt in Salomo, die dat inderdaad tot stand brengt. Afgezien van dat de man natuurlijk nog wel meer aan bouwwerken geproduceerd heeft en bijgedragen heeft aan de, hoe zeg je dat, aan de kunst en aan de cultuur van het volk enzovoort. We lezen dat later allemaal nog wel. Niet alleen op literaire wijze, maar ook op muzikale wijze, want het wordt ook allemaal beschreven. Maar daar hebben we het nog wel een keer over. Waar we het nu over hebben, is over de grote problemen in verband met het koninkrijk van Salomo. Want het is voor ons achteraf makkelijk praten. Dit was de beste koning die Israël ooit gehad heeft, verhoudingsgewijs, daar gaat het maar om. Hij zou beter moeten geweest zijn, maar hij was ook maar een mens. Maar van alle koningen was hij dan toch de beste. Dus dat is achteraf praten, maar er waren er op voorhand nogal een paar die toch zijn koningschap betwisten. En ongetwijfeld ingegeven door menselijke wijsheid, door vleeselijk verstand of wat het maar wezen mag. Kijk, dat is makkelijk genoeg, zijn er twee mogelijkheden. Of je bepaalt zelf wie jij vindt dat er koning moet worden, bij wijze van spreken. Dat vinden wij heel gewoon, want dat heet democratisch, wij bepalen het zelf. De andere methode is, we vragen de Heer wie hij uitgekozen heeft. En daarna kunnen we met hem nog ruzie maken. Zo zit het in de praktijk van het christelijk leven ook heel dikwijls. Want ja, om maar weer eens een open deur in te trappen. Wat zou heersen wat koning zou zijn in onze levens is genade. Nee, natuurlijk, ik weet het. Wij zeggen altijd, de Heer Jezus zou onze Heer en Meester zijn. En heel populair is ook de term dat hij koning is, enzovoort. Hè? Hij is koning en koning van ons hart, enzovoort. En dan zeg ik, ja, dat is allemaal waar. Maar wat houdt dat dan in de praktijk? Wat zijn de beginselen dan van zijn koninkrijk? En dus is de vraag dan niet, wie zit er op de troon? Maar nou is de vraag, wat zit er of is er op de troon? En het antwoord is mij een antwoord, een direct antwoord. Hè. Dat is genade. En dus het nieuwe verbond, uiteraard, waarvan Christus immers koning en hoge priester is. Toch als mensen in de problemen raken in hun leven, dat geldt voor gelovigen net zo goed, dan is dat het laatste waaraan zij denken gewoonlijk. Genade. Want men denkt altijd iets anders te moeten regelen. En wetten te moeten hanteren, regels te moeten instellen en weet je veel wat. Of regels te moeten handhaven, nog erger. En ik zei niet dat dat laatste niet wijs is, maar het is menselijke wijs. Hè? Er is iets wat hoger is dan dat. Je kunt dit soort zaken dikwijls ook gewoon aan de Heer overlaten en leven uit de genade die Hij geeft. En dus ook anderen genade geven. Dat is niet naar de mens. Want men roept dan altijd meteen, maar daarmee kun je een land niet besturen. Mijn antwoord daarop is altijd, waar staat dan dat dat zou moeten? Bedoel, dat is toch wel het punt niet? Daarom ben ik ook niet jaloers op de mensen die dat dan moeten doen. Of willen doen, of wat dan ook. Ik heb daar verder geen zicht op. En ik ben blij altijd, zeg ik ook altijd, meen ik ook serieus, ik ben blij altijd dat er mensen zijn die dat dan doen. En ik zal ook de laatste zijn om een kritiek op te hebben, want ik weet ook niet hoe het moet. Want met genade, ja, ik weet het niet. Maar goed, misschien moet je dan zeggen, nou, als je genade laat heersen, misschien zorgt de Heer dan voor alles wat er geregeld moet worden. Misschien is dat zo. Ik zou het u niet durven zeggen. Maar in onze persoonlijke levens hoeven wij daar toch niet al te veel problemen mee te hebben. Je kunt naar de mens redeneren en zeggen, nou, ik denk dat het zo moet. En je kunt ook je afvragen, wat heeft de Heer geregeld? Dan houden we ons daaraan. En als men dat in die dagen gedaan had, dan zou ongetwijfeld Salomo zonder slag of stoot, zo zonder meer, zou je koning geworden zijn. Maar zo gebeurde het niet, want hij had wat tegenstanders. En begrijp je me goed, ik denk niet dat die tegenstanders naar menselijke maatstaven boeven waren. Ik denk dat ze dachten, je kunt beter het koninkrijk niet aan Salomo geven. Die jongen, die Salomo, zo'n kunstenaar ook en zo, hè. Architect, schrijver, dichter, muzikus, die laat je het land toch niet besturen, hè. En zo kun je ook tegen Salomo aankijken. Zeker als je deze geschiedenis leest en niet je realiseert welke positie Salomo feitelijk inneemt. Namelijk in de eerste plaats als de van God verkoren koning en in de tweede plaats als type van Christus, nou eenmaal, hè. En als je het zo wel leest, dan begrijp je ook beter waar het over gaat. Nou goed, ik begin gewoon maar voorin te lezen in 1 Koning 1. De koning werd niet meer warm. Problemen met de bloedsomloop. Ouderdomskwaal. Dus dat duurt niet lang meer met die man. Nee, dat is dan zo. En dan vers 2, toen zeiden zijn knechten tot hem, laat ze mijn heer de koning een jonge dochter en maagd zoeken die voor het aangezicht des konings staan en hem koesteren en zij slapen in uw schoot, dat mijn heer de koning warm worden. Zo zochten zij een schone jonge dochter in alle landpalen van Israël en zij vonden Abisach een Sunamitische en brachten ze tot de koning. En de jonge dochter was bovenmate schoon en koesterde de koning en diende hem, doch de koning bekende ze niet. Men heeft mij verteld dat tot in de middeleeuwen aan toe, late middeleeuwen zelfs, nou ik erover nadenk, dat het een tamelijk gebruikelijke methode was. Te stoppen bij die oude man gewoon een jonge dame erbij in bed om hem warm te krijgen en om hem te verzorgen. Ja, jullie zitten me aan te kijken zo van, hé, ik wist niet dat dat in het ziekenfondspakket zat. Nee, daar zit het ook niet in, maar misschien in de nieuwe regeling die onderweg staan. Maar dat is serieus, dat schijnt zo te zijn. Alleen ik heb het natuurlijk ook maar van horen zeggen, maar het schijnt zo te zijn. Dus we mogen er niks bij denken, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk het idee, dat is tamelijk normaal. Neemt echter niet weg dat achteraf deze Abisach, de Sunamitische, wel degelijk min of meer beschouwd wordt als een van de vrouwen van David. In technische zin misschien niet, maar in morele zin blijkbaar wel. Want het komt later in hoofdstuk 2 aan de orde. Dus ik schrijf dat maar even voor me uit. Maar in ieder geval, voordat die troonswisseling aan de orde komt, krijgen we eerst even de introductie van deze Abishag, omdat ze later nog een rol speelt. En dan staat er, vers 5, Adonia nu, de zoon van Haggit, verhief zich, zeggende, ik zal koning zijn. Haggit was een van de vrouwen van David, en Adonia was de oudste levende zoon van David. Oudste nog levende zoon van David. Dus, het was niet zo gek dat hij zei, die troon die is voor mij. Maar hij verhief zich, zeggende, ik zal koning zijn. Hij maakte zichzelf dus feitelijk tot koning. En hij bereidde zich wagenen en ruiteren en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht. Er wordt een hele optocht. En zijn vader had hem niet bedroefd van zijn dagen, zeggende, waarom hebt gij al zo gedaan? Dat is een wat moeilijke zin, maar wat er feitelijk staat, is dat David hem nooit terecht gewezen heeft. En hem ooit is gevraagd, waarom doe je dat nou, jongen? En goed, dus het was een vrijbuiter, daar komt het op neer. Hij was nooit recht gewezen, nooit ingedampt, nooit geremd, nooit beperkt geworden. En eigenlijk dus niet opgevoed, want daar komt het op neer. Nou goed. En bovendien was hij zeer schoon van gedaante, dus dat is misschien een van de redenen meer. Dus te meer waarom hij verwend was. Wij kennen trouwens de term Adonissen. Een Adonis, die knappe jonge man. Nou, dat was deze en hij heette dus ook zo. Adonia. Nou, Adonia wil zeggen Jehovah is Heer of zoiets. Maar vooruit. En dan staat er, Haggit had hem gebaard na Absalom. Maar die was overleden in de voorgaande hoofdstukken. Daar zullen we het nu dus maar even niet over hebben. En dan staat er van die Adonia, zijn raadslagen waren met Joab. En Joab was de krijgsoverste eigenlijk van David geweest, altijd. En dus altijd trouw aan David, maar hier dus blijkbaar niet. En in het verleden ook een paar keer niet, want die Joab had een paar keer een en ander gedaan wat hij niet had mogen doen, omdat hij deed in het geheim. Hij was namelijk degene die zowel Abner als Amasa had omgebracht. Dat was personeel van Saul eigenlijk. Maar David had tegen die lui niks en had ze ook laten leven. En Joab die was wat fanatieker. Die had in het geheim, op eigen beweging, had hij die mensen gedood. Omdat hij ze beschouwde als vijanden van David. Of anders als vijanden van zichzelf. Dat kan natuurlijk ook, maar dat staat er niet bij. In elk geval was hij daarin ontrouw aan David. En hij had oorlogshandelingen verricht in vredestijd, dat is ook later erover gezegd wordt in hoofdstuk 2. Maar goed, Adonia dus legde het aan met Joab, de zoon van Zeruja. Zeruja was de zus van David. En Joab was dus een neefje. Dan waarschijnlijk een oudere neef, want David was de jongste uit de familie, zoals u weet. Maar goed, het was een neefje en hij moest oom David zeggen. Nou goed, en met Abjatar, de priester. En Abjatar was een beschermeling van David feitelijk ook. Hij hoorde dus wel degelijk uitdrukkelijk bij David. Ik weet niet of u zich de geschiedenis herinnert. David was in de tijd voor Saul gevlucht naar Nob, naar de priester Achimelech. En hij vroeg, is er nog wat te eten? En Achimelech zegt, nee, we hebben alleen brood voor de tafel, de toonbroden. Nou goed, dan kreeg David dan mee enzovoort, hè, op zijn vlucht voor Saul. Maar later werd die priesterlijke familie uitgeroeid. Omdat men de lucht van had gekregen dat die Achimelech had David geholpen. En uit die familie overleefde er maar één, dat was Abjatar. Deze dus. En die nam dus een toevlucht vervolgens tot David en vertelde hem het hele verhaal. Dus het was een beschermeling van David, een priester. Maar hier dus legt hij het aan met Adonia, of andersom. Zijn raadslagen waren met Joab, de zoon van Zeruja, met Abjatar, de priester. Die hielpen, dat wil zeggen, ze hielpen Adonia door hem te volgen. Ze werden zijn aanhangers. Maar Zadok, de priester, en Benaja, de zoon van Jojada, Nathan, de profeet, en Simei en Rei en de helden die David had, waren met Adonia niet. Zadok was een andere priester. Zadok was de beschermer eigenlijk van de tabernakel en daarmee van de Ark des Verbonds. Dat kun je ook in de voorgaande hoofdstukken lezen. Hij was bij David toen David voor Absalom vluchtte. En hij vluchtte toen samen met de Ark des Verbonds. Die namen zijn eind mee. Totdat David Zadok met de Arkes Verbonds terugstuurde. En sindsdien fungeerde Zadok de priester als, als een soort spion voor David. Dat was het eigenlijk. Dus die was erg op Davids hand. En iets dergelijks geldt voor Benaja en Nathan de profeet uiteraard. Benaja was een van Davids helden en wordt later de legeroverste van Salomo. In het volgende hoofdstuk is dat. Dan moet de taken van Joab feitelijk overnemen. Maar deze mensen stonden zo dicht bij David dat ze buiten beschouwing gelaten. Die waren met Adonia niet en wisten er ook niks van. Niettemin, Adonia was in optocht naar buiten de stad. En er staat in vers 9, Adonia slachtte schapen en runder en gemest vee bij de steen Zohelet, die bij de fontein Rogel is, en noodde al zijn broederen en zonen des konings en alle mannen van Juda des konings knechten. Het was maar een klein eindje de stad uit. In de praktijk waren zij bij het dal van Hinnom, waar de naam Gehenna overigens voor afgeleid is. Gewoon eens zeggen, dat was de vuilverbranding feitelijk, de vuilnisbelt buiten Jeruzalem. Maar daar waren zij, net buiten Jeruzalem. Dat is ook maar een paar honderd meter, hoor. Misschien een kilometer hooguit, maar meer niet. Daar waren zij bij de steen Zohelet. Zohelet heeft de betekenis van een slang. Ik geloof dat er zelfs vertalingen zijn, ik meen het gezien te hebben, die dat zeggen. De steen van de slang of zoiets. In werkelijkheid komt het woord van sagal en dat betekent zoveel als kruipen, kronkelen, kruipen. Maar ook in de zin van vluchten, wegkruipen. Zoals een slang dat eventueel doet als die je niet aanvalt. Wegkronkelen enzovoorts. En soms denk ik dat er onder die steen inderdaad slangen huisden. Dat lijkt mij het meest voor de hand liggend. Waarom die steen zo heet. Een groot rotsblok waar die beesten onder kruipen. Nou goed. Maar iets met een slang en iets met wegkruipen. En de fontein Rogel, dat wordt verschillend opgevat. Maar het heeft, het heeft de betekenis eigenlijk van slaan. Maar het wordt in verband gebracht met nogal wat dingen. Het is het Nederlands ook zo met dat woord. Het wordt in verband gebracht met het werk van de voller, heet dat. Het wassen. Het uitslaan van kleding of althans wol of wat het maar is om het schoon te krijgen. Maar men vertaalt het ook met spioneren. En dat heeft ook iets mee van doen. Spioneren is ook de ongerechtigheden opzoeken met een stiekem en dan ze wegwerken. Het is dus nogal een breed woord. Maar beide woorden samen hebben toch iets in zich van iets terugwijkends. Iets van, het vuil moet weg. En als je vuil bent, moet je wegkruipen. En als je vuil tegenkomt, moet je zien dat je er vanaf komt. En in Gehenna, het dal van Hinnom, want daar was het feitelijk, daar had je bovendien de vuilverbranding, waar de naam Gehenna vandaan komt. En waarmee de term poel des vuurs dus ook verband houdt. Dus alles bij elkaar hebben die namen van doen met het wegwerken van vuilnis enzovoorts. En waar het een uitbeelding van is, kan ik dus meteen wel zeggen, dat maakt het verhaal ook wat makkelijker. Als Salomo een beeld is van Christus, de koning onder het Nieuwe Verbond, en daarmee de heerschappij van het Nieuwe Verbond, en dus de genade, dan weet je meteen waar die tegenstanders de uitbeelding van zijn, toch? Van de wet dus, logischerwijze. Het Oude Verbond. En het Oude Verbond, vergis u niet, dat heeft alles van doen met menselijke wijsheid, vleeselijk verstand, eerste beginselen van de wereld, filosofie en wat het maar wezen mag, maar het staat Gods wijsheid in de weg en daar gaat het maar om. Zie? Dat is wat hieruit gebeurt. Dit ziet er mooi uit, die aardige man, die goede jongen, de oudste zoon, een goede vent, ziet er goed uit enzovoorts, man met ambities. En die zijn eigen gang gaat. Het is een geschikte koning. Maar het is geen geschikte koning. En het loopt dus ook inderdaad slecht met hem af. Na dit initiatief uiteraard. In elk geval. Er staat dat hij dit deed. Er wordt met groot ritueel wordt hij tot koning uitgeroepen. En er staat in vers 10. Maar Nathan de profeet en Benaja. De helden. De helden van David, die door Benaja werden aangevoerd. Benaja was hoofd van de politie, zeg ik altijd, want zoiets is het. En Salomo zijn broeder noodde hij niet, uiteraard. Toen sprak Nathan tot Bathseba, de moeder van Salomo, zeggende: heb gij niet gehoord dat Adonia de zoon van Hagit koning is? En onze heer David weet dat niet. Nu dan, kom, laat mij u toch een raad geven dat gij uw ziel en de ziel van uw zoon Salomo redt. Er moet actie ondernomen worden, volgens de profeet en daarmee ook volgens de heer. En dus wordt er gezegd, ga heen tot Bathseba, ga heen en treed in tot de koning David en zeg tot hem, hebt gij niet, mijn heer koning, uw dienstmaagd gezworen, zeggende, voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten, waarom dan is Adonai koning? Adonia, sorry. Waarom is dan Adonia koning? Zie, als gij daar nog met de koning spreken zult, zegt Nathan, de profeet, zo zal ik na u inkomen en zal uw woorden vervullen, in de zin van bevestigen. Want zij kan dat wel zeggen. Maar goed, David daarna luistert, is nog maar zeer de vraag. Maar Nathan zegt, nee, jij vertelt het. En dan kom ik binnen en dan... maar jij moet het regelen, hij heeft aan jou de beloften gedaan. Dat was ook zo. Dus Bathseba ging in tot de koning in de binnenkamer, doch de koning was zeer oud en Abisag de Sunamitische diende de koning. En Bathseba neigde het hoofd en boog zich neder voor de koning en de koning zeide, wat is u? En zij zei tot hem, mijn heer, gij hebt uw dienstmaagd bij de Heere uw God gezworen, voorzeker Salomo uw zoon zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. En nu zie, Adonia is koning en nu mijn heer koning, gij weet het niet. En hij heeft ossen, gemest veeën, schapen in menigte geslacht en genoot al de zonen des konings en Abjatar de priester en Joab de krijgsoverste, maar uw knecht Salomo heeft hij niet genoot. Maar gij, mijn heer koning, de ogen van het ganse Israël zijn op u, dat gij hun zou te kennen geven wie op de troon van mijn heer de koning na hem zitten zal. Anders zal het geschieden als mijn heer de koning met zijn vader zal ontslapen zijn, dat ik en mijn zoon Salomo als zondaars zullen zijn. En als laat hij mij weg. En voor zondaars lees je dus misters. En in het Engels misfits. Want dan komt het tot. Nee, ze vallen buiten de poot. In goed Nederlands. Zie? Omdat ze ook troons. Een troon op de claim hebben, uiteraard. En ziet, zij sprak nog met de koning. Als de profeet Nathan inkwam. En ze gaven de koning te kennen, zeggende, zie de profeet Nathan is daar. En hij kwam voor het aangezicht des konings en boog zich voor de koning op zijn aangezicht ter aarde. En Nathan zei, mijn heer koning, hebt gij gezegd, Adonia zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Want hij is heden afgegaan en heeft geslacht os en gemest vee en schapen in menigte en heeft genood al de zonen des konings en de overste des heers. En Abjatar de priester, en zie zij eten en drinken voor zijn aangezicht en zeggen, de koning Adonia leven. Maar mij, die uw knecht ben, en Zadok de priester en Benaja de zoon van Jojada, en Salomo uw knecht heeft hij niet genood. Is deze zaak van mijn heer de koning geschied? En hebt gij uw knecht niet bekendgemaakt wie op de troon van mijn heer de koning na hem zitten zou? En de koning David antwoordde en zeide, roep mij Bathseba. Die was dus weggegaan toen Nathan binnenkwam. Hè. En dan was ze teruggeroepen. En zij kwam voor het aangezicht des konings. Ze stond voor het aangezicht des konings. Toen zwoer de koning en zei, zo waarachtig als de Heere leeft die mijn ziel uit alle nood verlost heeft. Voorzeker gelijk als ik u gezworen heb bij de Heere de God Israël zeggende. Voorzeker zal uw zoon Salomo na mij koning zijn. En zal op mijn troon in mijn plaats zitten. Voorzeker al zo zal ik dezezelfde dagen doen. Toen neigde zich Bathseba met het aangezicht der aarde en boog zich neder voor de koning en zeide, mijn heer de koning David, leven in eeuwigheid. Dat nog een paar dagen te gaan, maar vooruit. Maar zo zeg je dat. En de koning David zeide, roep mij Zadok, de priester, en Nathan, de profeet, die was dus ook weer buiten inmiddels, maar die wordt teruggeroepen, en Benaja, de zoon van Jojada, de krijgsoverste, maar die van de politie, zal ik maar zeggen, Benaja, de zoon van Jojada, de hoge priester was dat. En zij kwamen voor het aangezicht des konings. En de koning zei tot hem, neemt met u de knechten uw heren en doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin die voor mij is. Dat wil zeggen op mijn eigen muilezelin. En voer hem af naar Gion, want daar zou Salomo tot koning uitgeroepen moeten worden. Als je het op een kaart zou zien, dan wordt het toch lachen, want het is... aardig in de buurt van de steen zo heel let bij de fontein Rogel uit vers 9, waar Adonia met zijn hele gezelschap zit, namelijk ook aan de zuidkant van Jeruzalem, bij de bron Gihon. Dat moet je kunnen zien en in ieder geval moeten kunnen horen als daar de fanfare speelt, zal ik maar zeggen. Dan moeten ze elkaar waarnemen, dat kan niet missen. Voor hem af naar Gihon. Gihon wordt vertaald met bron, maar het is een bron zuidelijk van Jeruzalem. Hij is bekend omdat het water van die bron later door Hiskia geleid werd door een tunnel die ze uitgehakt hebben. Een waterleiding. En het water leidde naar het badwater Siloam, wat we uit het Nieuwe Testament kennen. Dat was de grote watervoorziening eigenlijk van Jeruzalem. Maar goed, de bron van levend water. Voor hem af naar Gihon. En dat Zadok de priester met Nathan de profeet hem al daar tot koning over Israël zal. Let even op, hè. De priester, de profeet en de koning hier bij elkaar. Zadok de priester, Nathan de profeet zouden Salomo tot koning zalven, maar alle drie zijn ze natuurlijk een type van Christus in zijn nieuwtestamentische positie als koning, priester en profeet. Dat de priester bovendien Zadok heet is wel aardig, want dat is gewoon Tzadik Zedek van Melchizedek, de rechtvaardige koning namelijk. En je vindt ze hier bij elkaar als uitbeelding van de tegenwoordige positie van Christus in elk geval. Nou goed. En let op dat die kroning om een of andere reden plaatsvindt buiten Jeruzalem. Hè? Dat is ook wel aardig. Hè? Buiten Jeruzalem speelt er geen rol in. Gebeurt buiten Jeruzalem. Aan de zuidkant nog wel, aan de vernederde kant. Maar in ieder geval, als het nieuwe verbond aanbreekt, dan gaat men de lege plaats uit. Dat in elk geval. En het vermakelijke is, als ik dat zo mag zeggen, want ik grijns er altijd bij, dat je aan de ene kant in onze bedeling hebt de, laten we zeggen, de heerschappij van Christus, de roeping van de gemeente, wat het me wezen mag, maar het wordt geacht buiten Jeruzalem te zijn, buiten de legerplaats heet zoiets. En dat je aan de andere kant nog steeds hebt de heerschappij van de wet, althans in het Jodendom, wat meer bedoel ik nu niet, de heerschappij van de wet in het Jodendom, het Judaïsme, die hebben kennelijk Salomo niet als koning aanvaard, maar zij zijn net zo goed buiten Jeruzalem. Die heb je toch, hè? Nou ja, in onze dagen misschien net weer even niet, maar de eeuwen door, gedurende onze bedeling uiteraard wel, want het Joodse volk is natuurlijk uit Jeruzalem verdreven geworden enzovoorts. Maar daar waar ook ter wereld zij zijn, heerst nog steeds de wet, waarmee men een schoon gelaat wil kunnen tonen aan de mensen, en Adonia heeft daar aanleg voor, als u tenminste de symboliek van het verhaal in één keer begrijpt. Moet toch niet zo heel moeilijk zijn, lijkt mij. Nou goed. Maar Salomo zittend op de muilezelin van David, naar Gihon, de bron van het levende water, en dan vervolgens de priester, de profeet en de koning bij elkaar, en dan staat er, daarna zult gij met de bazuin blazen en zeggen de koning Salomo leven, want het blazen van de bazuin in heel de Bijbel heeft eigenlijk altijd de betekenis van er is een koning. Beeld altijd de komst van de koning uit. Soms zijn kroning, soms ook zijn specifieke activiteit. Want de bezuin wordt gebruikt inderdaad als er een koning wordt gekroond. Maar die wordt ook gebruikt als er oorlog gevoerd moet gaan worden. Dan verzamelt namelijk de koning zijn leger of anders de strijdbare helden of hoe ze maar heten. Moet tot de koning komen die dan het leger zal aanvoeren. Maar het is precies hetzelfde. De bezuin, de klinkende bezuin, is de stem van de koning. Die actief wordt als koning of in een speciale functie, maar altijd binnen zijn koningschap. Vandaar dat de bezuin dus ook klinkt, of genoemd wordt, in verband met de wederkomst van Christus uiteraard. Kan niet missen. Maar ook in verband met zijn eerste komst, de prediking van het evangelie, dus ook het blazen van een bezuin, en ook de opname van de gemeente is dat, dan wel de wederkomst van Christus op de Olijfberg. Het is altijd de bezuin, want het roept uit dat er een koning is. Dat de koning verschijnt. Nou goed. Men zal de bezuin blazen en zeggen, de koning Salomo leven. En niet de koning Adonia leven uit vers 25. Vers 35 dan. Dan zult gij achter hem optrekken en hij zal komen en zal op mijn troon zitten. En hij zal koning zijn in mijn plaats, want ik heb geboden dat hij een voorganger zou zijn over Israël en over Juda. En daar grijns ik ook, want ik grijns over de volgorde van de termen. Hij zal koning zijn over Israël en Juda. Logischer was geweest over Juda en Israël. Want over Juda zou je sowieso de stamoudste geweest zijn. Want het huis van David of van Isaï, dat was het huis van de eerstgeborene in de stam van Juda. Dus voor zover een koningschap is, zouden ze koning zijn over Juda. Dat ze ook koning zouden zijn over Israël. Dat wil zeggen, over heel Israël, over alle stammen. Ja, dat is een fase hoger. Het gaat dus ook in die volgorde. Ik kan trouwens niet missen, want als het verhaal later zich gaat herhalen, namelijk dat Salomo opgevolgd moet worden, dan blijkt dat het koningschap weliswaar bij het huis van Salomo en dus van David blijft, maar alleen over Juda, want het koningschap van de, over de andere 10 stammen van Israël gaat naar de stam van Efraïm alsnog. Dan. Maar over Juda wordt Rehabiam, de zoon van Salomo, vanzelfsprekend koning. Of hij het ook zou worden over de andere stammen, nou in zijn geval dus niet. Maar dat zou de normale volgorde geweest zijn. Maar het leuke is dat hier het andersom staat, Israël en Juda. Dat wil zeggen, in de eerste plaats over heel Israël, daarna in de tweede plaats pas over Juda. En historisch laat zich dat niet verklaren, in verband met Salomo, hoezo over Israël en dan Juda. Zie? Maar profetisch wel. Want als elders het nieuwe verbond wordt aangekondigd, in Jeremia 31 bijvoorbeeld, en dat is een van de meest voor de hand liggende schriftplaatsen overigens, dan staat er wel degelijk dat de Heer een nieuw verbond zou sluiten met het huis van Efraïm en met het huis van Juda. Dus daar staat ook eerst Israël genoemd en daarna pas Juda. En waarom dat is? Wel, omdat sinds de opstanding van Christus en dus sinds dat hij, de Heer Jezus, tot koning gesteld is, inderdaad zijn koninkrijk, dan wel zijn heerlijkheid, het eerst wordt geopenbaard aan Israël en daarna pas aan Juda. Hebben jullie? In onze dagen namelijk aan Israël en in de toekomst alsnog aan Juda. In de dagen van de wederkomst van Christus. En daarmee zijn we terecht bij die eenvoudige waarheid dat nou eenmaal de gemeente van onze dagen wordt geacht afkomstig te zijn uit Israël. Dat wil zeggen uit de 10 stammen van Israël. Ja, niet exclusief, niet uitsluitend, maar officieel. En ook in meerderheid overigens. Maar goed, daar ga ik nog liever niet op in, maar het is weer de volgorde. Eerst Israël, dan pas Juda. Zoals het in onze dagen is. En deze uitdrukking brengt dus meteen dit schriftgedeelte in nieuwtestamentische tijd, waar Christus het eerst erkend wordt inderdaad in Israël en in laatste instantie pas in Juda. Nou goed. Hij zou voorganger zijn, koning dus, over Israël en over Juda. Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning, en zeide Benaja, de zoon van de hoge priester dus, hij zei: Amen, alzo zeggen de Heere, de God van mijn Heer de koning, gelijk als de Heere met mijn Heer de koning geweest is, alzo zal is, zei hij met Salomo, en in maken zijn troon groter dan de troon van mijn Heer de koning David. En zo is het ook inderdaad gebeurd. En toen ging Zadok de priester af met Nathan de profeet en Benaja de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti, de paleiswachtige en de diers, of hoe je dat maar noemt. Want wie ze precies zijn, doet nou niks ter zake, maar dit zijn ze dus. De bewakers van het koninklijk huis. En ze deden Salomo rijden op de muilezelin van de koning David en geleidden hem naar Gihon. En Zadok de priester nam de oliehoorn, daar zit je op te wachten als je het verhaal leest. Hij nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Dat is wel leuk, want wij lezen oorspronkelijk dat Samuel, maar dat is een paar jaar ervoor dus, dat Samuel in de tijd Saul tot koning zou zalven. En hij deed dat uit een kruik van aardewerk. En u weet hoe het met kruiken is. Zij blijven niet, zij gaan maar kort te water, namelijk totdat zij barsten. En het is in het algemeen wat je van de mensheid, wat de mensheid achterlaat. En wat de eeuwen doorstaat, de scherven, namelijk tot vreugde van archeologen. Want die houden zich daarmee bezig, met de scherven van het menselijk bestaan. Ik bedoel, dat betekent dat het koningschap van Saul dus ook nooit blijvend kon zijn, het kwam maar uit een kruikje. En zo was het dus ook. En als daarna diezelfde Samuel David moet salven, dan staat er ook uitdrukkelijk: neem uw hoorn. En dat is wat er gebeurde. En David werd gezalfd vanuit een hoorn met olie. Maar de hoorn is hetzelfde als de bazuin, eigenlijk. Een hoorn, een raamshoorn eventueel. En heeft ook precies dezelfde betekenis. Het is een beeld van de stem van de koning, maar eigenlijk van de opgewekte. Ik zeg altijd, de ram is dood, maar hij spreekt nog. Of weer. De hoorn is een beeld van opstanding. Vandaar dat een hoorn des heils zal worden opgericht. Wel is dat ook weer. Een van die lofzangen van Zacharias, geloof ik. Als ik het wel heb in Lucas 1 of zo. Hoorn der zaligheid, hoorn des heils. Je spreekt over opstanding uit de dood, want daar gaat het om. Want de Heer Jezus Christus werd tot koning gezalfd door opstanding uit de dood. En hij kreeg een eeuwig koningschap. Bovendien staat er, hij nam de oliehoorn uit de tent. De vraag is, welke tent? De tabernakel, dus ja. De tabernakel, want Zadok fungeert in de praktijk blijkbaar, dat blijkt uit het schriftgedeelte die we van hem hebben, als de bewaker, bewaarder, of hoe je dat maar zegt, van de tabernakel in de praktijk. En ook de bewaarder van de Ark des Verbonds. Ik zei het er net al, hij was bij de Ark des Verbonds toen hij met David meeging en toen hij vluchtte voor Absalom. En daarna stuurde David Zadok weer terug, enzovoorts. Hè? Dus het hoorde bij de heilige voorwerpen, uit de tabernakel en feitelijk dus uit een tempel zo die er geweest zou zijn. En zo hoorde het ook. En nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo en zij bliezen met de bazuin en al het volk zeide de koning Salomo leven. En al het volk kwam op achter hem en het volk pijpte met pijpen, dat betekent dat er toch de harmonie, de plaatselijke harmonie bij aanwezig was. En verblijden zich met grote blijdschap, zodat de aarde van hun geluid spleet. Nou, ik denk dat die dreunde, of ze moeten een aardbeving veroorzaakt hebben. Maar ik geloof niet dat de muziek in die dagen zo hard was. Maar, God. Maar de aarde dreunde wel. Ik weet wel dat toen, in verband met de opstanding van Christus en ook bij de wederkomst, is er sprake van één aardbeving. Letterlijk. En op dezelfde plek. Hè? Dat kan ook, ja. Ja, die hele, het is allemaal aardbeving daar, het hele gebied daar. Maar het is ongetwijfeld. Dus zou best kunnen dat er een aardbeving was. Ik heb al laten vertellen dat de twee belangrijkste gebieden van aardbeving. De ene is die San Andreas, heet die geloof ik. Het schiet me goed er binnen. Die scheur die er dwars over California loopt, hè? Toch? Waar altijd die aardbeving. Heet die zo, San Andreas? Ja? Goed. Als je in één keer weet. En die andere, ben ik de naam van kwijt. Dat noemen ze ook gewoon de grote en dan nog wat. De Great Rift of zo. Weet ik veel. Dat is die kloof die daar loopt langs de Jordaan. Langs Jericho, dus langs Jeruzalem enzovoort. En dan naar het zuiden toe. Het was door Afrika tot in Zuid-Afrika aan toe. Tot in de, hoe heet die bergen? De Drakensbergen. Het was door Afrika heen. En daar zijn altijd aardbevingen, omdat het een scheur is in de aardbodem. Dus eigenlijk dagelijks, daar komt het ongeveer, die hele kleintjes, daar ligt niemand wakker van. Totdat een keer de grote komt natuurlijk, en die komt een keer, zowel in Amerika als in Israël natuurlijk, bij Jeruzalem. Ja. Maar goed, hier staat het, er zal wel eens een aardbeving geweest zijn. En Adonia hoorde het en al de genoden die ik zie, Adonia hoorde het. Dat moet gehoord kunnen worden, zover is het niet. Dat is met gemak binnen gehoorsafstand, die twee plaatsen. Adonia hoorde het en al de genoden die met hem waren, die nu geëindigd hadden te eten. Ook hoorde Joab het geluid der bazuinen en zeide, waarom is het geroep die stad die in roer is? Niet in rep, maar wel in roer. Nou goed. Als hij nog sprak, ziet, zo kwam Jonathan, de zoon van Abjatar, de priester. En Adonia zei, kom in, want gij zijt een kloek man en zult het goede boodschappen. En Jonathan antwoordde en zeide tot Adonia, ja, maar onze heer, de koning David, heeft Salomo tot koning gemaakt. En de koning heeft met hem gezonden Zadok de priester en Nathan de profeet en Benaja, de zoon van Jojada en de Kreti en de Pleti. En ze hebben hem doen rijden op de muilezelin des konings. Daartoe hebben hem Zadok de priester en Nathan de profeet en Gion tot koning gezalfd. En zijn vandaar blijde opgetogen, zodat de stad in roer is. Dat is het geroep dat gij gehoord hebt. En ook zit Salomo op de troon des koninkrijks. Dat is de samenvatting dus. Zo zijn ook de knechten des konings gekomen om onze Heer de koning David te zegenen, zeggende: uw God maakte de naam van Salomo beter dan uw naam en maakte zijn troon groter dan uw troon. En de koning heeft aangebeden op de slaapsteden. Ja, ook heeft de koning al dus gezegd: geloofd zij de Heere, de God Israëls, die heden gegeven heeft, een zittende op mijn troon, dat het mijn ogen gezien hebben. Toen verschrikten en stonden op al de genoden die bij Adonië waren en gingen ieder zijn wees. Ik zie ze in paniek opstaan van die tafels waaraan ze hadden gezeten en ze vluchten iedere kant op naar waar we eens veilig heen komen zoeken. Einde van het verhaal. Hun tafel wordt tot de strik en tot de val, denk ik dan. Want wat het uitbeeldt is natuurlijk toch in de eerste plaats de positie van Israël levend. Onder de wet, vasthoudend aan de wet. Wij willen niet dat deze over ons koning zij. Ze hebben liever een andere, enzovoorts. Nou, die hebben ze dan ook inderdaad. Maar het leidt alleen tot de dood, tot verderf, tot een vloek, of hoe dat maar heet mag. Want dat is nou eenmaal wat de wet is. Je kan ervoor kiezen, op grond van menselijke wijze, en ik hoop dat ik dat voldoende heb geargumenteerd, op grond van menselijke wijze kun je zeggen, dat heeft de mens ook nodig, dat hebben wij nodig, hebben wij christenen nodig. Maar de Heer zegt, dat hebben wij helemaal niet nodig. Wat we nodig hebben is de genade Gods. En daarin zouden wij shalom, vrede, hebben. Nu ben ik in Efeze 2. Zoek het allemaal in het voorbijgaan niet op, maar zoek het maar eens na. Hè. Daar staat dat in de gemeente hebben Jood en Heiden met elkaar, hebben allen vrede. Ze zijn één, want Christus is onze vrede. Leuk hè, 1 Korinther 2 was hij is onze wijsheid. Efeze 2 zegt Christus is onze shalom, is onze vrede. Waarom? Omdat de middenmuur des afscheidsels, dat is de wet, omdat die verbroken is geworden. Of nog anders, omdat het handschrift dat tegen ons was, ons Joden wel te verstaan, aan het kruis genageld is enzovoort. Wij zijn verlost van de heerschappij van de wet, die is niet meer. Maar wat de Joden in het algemeen deden, en vele christenen in hun navolging trouwens ook, is niettemin toch vasthouden aan die wet. En dat loopt dus inderdaad verkeerd af, daar gaat het om. Niet meteen, maar na verloop van tijd wel. Hier valt het nog mee, want er staat, vers 50, doch Adonia vreesde voor Salomo en hij stond op en ging heen en vatte de hoornen des altaars. Dat zou je gedacht wezen, want de wet hecht aan ritueel en ook inderdaad aan de tabernakel en de tempel, in de letterlijke betekenis van het woord uiteraard. Hij greep vatte de hoornen des altaars en men maakte Salomo bekend, zeggende: zie, Adonia vreest de koning Salomo. Want zie, hij heeft de hoornen des altaars gevat, zeggende dat de koning Salomo mij als heden zweren dat hij zijn knecht met het zwaard niet doden zal. En Salomo zei: indien hij een vroom man zal zijn, daar zal niet van zijn haar op aarde vallen. Maar indien in hem kwaad bevonden zal worden, zo zal hij sterven. En de koning Salomo zond heen en ze deden hem afgaan van het altaar. En hij kwam en boog zich neder voor de koning Salomo. En Salomo zei tot hem: ga heen naar uw huis. Dat is ook wat men zou doen. De van God aangestelde koning uiteraard erkennen. Zo komen wij bij hoofdstuk 2. Het vervolg op deze geschiedenis. Als nu de dagen van David nabij waren dat hij sterven zou, zo gebood hij zijn zoon Salomo zeggende: ik ga heen in de weg der ganse aarde, zo wees sterk en wees een man. Soms als ik het lees, dan denk ik dat David misschien toch niet al te veel vertrouwen had. En dat hij tegen Salomo zei: wees een man. Zo van, dat was hij tot op dat moment misschien nog wel niet. De studiehoofd zal ik maar zeggen. Maar goed. Wees een man en neem waar de wacht des Heeren uw schats om te wandelen in zijn wegen, om te onderhouden zijn inzettingen en zijn geboden en zijn rechten en zijn getuigenissen, gelijk geschreven is in de wet van Mozes, opdat gij verstandelijk handelt in al wat gij doen zult en al waarheen gij u wenden zult. En opdat de Heere bevestige zijn woord dat hij over mij gesproken heeft, zeggende: indien uw zonen hun weg bewaren om voor mijn aangezicht trouwelijk met hun ganse hart en met hun ganse ziel te wandelen, zo zal geen man, zeide hij, u afgesneden worden van de troon Israëls. Zo weet gij ook, en dan komt hij, hè? Dan komen de aanwijzingen van vader David. Zo weet gij ook wat Joab, de zoon van Zeruja, mij gedaan heeft, zijn neefje dus, en wat hij gedaan heeft aan de twee krijgsoversten van Israël. Nou, ze waren van Saul, maar goed. Abner, de zoon van Ner, en Amasa, de zoon van Jeter, die hij gedood heeft en heeft krijgsbloed vergoten in vrede. Want dat was de situatie, er was vrede. Maar Abner Joab meende deze dingen te moeten doen om een of andere reden. Je kunt de geschiedenis lezen in 2 Samuel 3, waar Abner gedood wordt, en 2 Samuel 20, waar Amasa gedood wordt. Maar hij heeft krijgsbloed gedaan aan zijn gordel die aan zijn lenden was en aan zijn schoenen die aan zijn voeten waren. Nou goed, doe dan naar uw wijsheid dat gij zijn grauwe haar niet met vrede in het graf laat dalen. Met andere woorden, David zegt je moet Joab doden, ter dood brengen. En vervolgens, maar aan de zonen van Barzillai, de Gileadiet, zult gij weldadigheid bewijzen. En zij zullen zijn onder degenen die aan uw tafel eten, want alzo naderden zij tot mij als ik vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Absalom. Dat is 2 Samuel 19, waar u die geschiedenis kunt lezen. Dus daar ga ik ook maar verder niet op in. En dan vers 8, en zie bij u is Simei, de zoon van Gera, de zoon van Jemini, dat wil zeggen de stam van Benjamin, want dat is wat het betekent, uit Bahurim, die mij vloekte met een geweldige vloek ten dagen als ik ging naar Mahanaim. Dat was dezelfde gelegenheid, namelijk toen hij vluchtte voor Absalom. En Simei was de man die niet alleen David vloekte, hij schold hem uit en hij gooide met stenen. Dat is nog eens wat anders dan rookbommen. En David liet hem gewoon begaan, toen. Hij zegt, hij brengt wel een vloek over me, maar de Heer zorgt wel voor mij. Niettemin was het een vijand van David en daarmee van Absalom. Maar daarna bood hij een soort zijn excuses aan, hij onderwierp zich alsnog aan David. Er staat hier ook, doch hij kwam af mij tegemoet aan de Jordaan en ik zwoer hem bij de Heere, zeggende, zo ik hem met het zwaard doden. Dat deed hij dus niet. Maar nu, houd hem niet onschuldig, terwijl gij een wijs man zijt. En gij zult weten wat gij hem doen zult, opdat gij zijn grauwe haar met bloed in het graf doet dalen. Dus er staat toch gewoon bij wat David doen moet. Hij moet ook Simei ter dood brengen, was de bedoeling. En David ontsliep met zijn vader en werd begraven in de stad Davids. En de vraag gaat dan verder. Eigenlijk in vers 13, want vers 11 en 12 heb ik er straks al genoemd. In vers 13 staat, toen kwam Adonia, de zoon van Haggi, tot Batsheba, de moeder van Salomo. Ze zeiden, is uw komst vrede? En hij zeide, vrede. Daarna zei hij, ik heb een woord aan u. En zij zei, zeg het maar. En hij zei, ge weet dat het koninkrijk mijn was. En het ganse Israël zijn aangezicht op mij gezet had dat ik koning zou zijn. Hoewel het koninkrijk omgewend en mijns broeders geworden is, want het is van de Heere hem geworden. En nu begeer ik van u maar één begeerte, wijs mijn aangezicht niet af. En zij zei, zeg het maar. En hij zei, spreek toch tot de koning Salomo, want hij zal uw aangezicht niet afwijzen, dat in mij Abisag de Sunemitische ter vrouwe geven. En Batsheba zei, het is goed, ik zal het de koning vragen. En zo kwam Batsheba tot de koning Salomo om hem voor Adonia aan te spreken. En de koning stond op haar tegemoet, et cetera, et cetera. En toen zei ze, vers 20, ik begeer van u maar één kleine begeerte, wijs mijn aangezicht niet af. En de koning zei, zeg het maar. En zij zei, laat Abisag de Sunemitische aan Adonia, uw broeder, ter vrouwe gegeven worden. Toen antwoordde de koning Salomo en zei tot zijn moeder, en waarom begeert gij Abisag de Sunemitische voor Adonia? Begeer ook voor hem het koninkrijk, want hij is mijn broer, die ouder is dan ik ben. Ja, voor hem, en voor Abjatar, de priester, en voor Joab, de zoon van Zeruja. Zo van, ja, je kunt mij wel alles vragen, maar ik ben wel goed, maar niet gek. Dat is ongeveer wat Salomo zegt, en dat was hij ook bepaald niet, zoals later blijkt. En dan staat er, vers 23, en de koning Salomo zwoer bij de Heere, zeggende, zo doe mijn God en zo doe hij daartoe. Voorzeker Adonia zal dat woord tegen zijn leven gesproken hebben. En nu, zo waarachtig als de Heer leeft, die mij bevestigd heeft en mij heeft doen zitten op de troon van mijn vader David, en die mij een huis gemaakt heeft, gelijk als hij gesproken had, voorzeker Adonia zal heden gedood worden. En de koning Salomo zond door de hand van Benaja, de zoon van Jojada, die viel op hem aan dat hij stierf. De koning geeft opdracht aan de zoon van de hoge priester om Adonia alsnog ter dood te brengen. Zoals gezegd, het idee blijft dat die Abisach toch een van de vrouwen was van David. En dat Adonia dus op de stoel van David, althans in het bed van David, wil gaan zitten of liggen, of hoe je dat maar zegt. En het wordt hem dus hoogst kwalijk genomen. En hij wordt dus alsnog gedood. En daarna worden meteen allerlei andere zaken op orde gesteld. Namelijk vanaf vers 26 tot Abjatar de priester, zeide de koning. Ga naar Anatot op uw akkers, want gij zijt de man des doods. Maar op deze dag zal ik u niet doden, omdat gij de ark des Heren voor het aangezicht van mijn vader David gedragen hebt. En omdat gij verdrukt zijt geweest in alles waarin mijn vader verdrukt was. Maar niettemin Abjatar koos de zijde van Adonia, had hij gekozen in hoofdstuk 1 vers 7. En dus staat er in vers 27, Salomo dan verdreef Abjatar dat hij des heren priester niet meer waren. Hij wordt uit het priesterambt ontslagen dus. Om daarmee te vervullen het woord des heren, het welke over het huis van Eli te Silo gesproken had. Dus 1 Samuel 2, maar goed, die geschiedenis haal ik nu niet aan, maar Abjatar was een afstammeling van Eli. Hoe het ook zij, de priester wordt uit het priesterambt ontslagen. En daar herken je weer de achtergrond van de geschiedenis. Waar het over gaat, is om Israël dat vasthoudt aan de wet. En wat Adonia hier claimt, is hetzelfde als wat Israël claimt. Israël claimt, wij zijn het uitverkoren volk. Ik heb het over de Joden van vandaag. Wij zijn het uitverkoren volk, wij zijn het volk des Heren. God heeft ons geroepen enzovoorts. En wij christenen trappen daar meestal nog in ook. En zeggen, ja, Israël is het uitverkoren volk, de Joden is het uitverkoren volk. En de Bijbel zegt, dat is helemaal niet zo. Want hoezo zijn zij Joods? Omdat zij vasthouden aan de heerschappij van de wet. Maar zolang men vasthoudt aan de heerschappij van de wet en dus een schoon gelaat wil tonen, heb ik uitgelaten, zesde uitdrukking, een schoon gelaat wil tonen naar de mensen, daarom juist doet de Heer hen weg. Want zijn koninkrijk, zijn heerschappij, zijn nieuwe verbond is niet der wet, maar der genade. En is niet gebaseerd op menselijke wijsheid, maar op de wijsheid Gods. Want daardoor komt shalom, Salomo. Daardoor komt vrede tot stand. En dus vinden we enerzijds een oordeel over het volk. Anderzijds, je kunt zeggen, Israël is gestorven. In zekere zin is dat zo. Als natie in elk geval wel. En dat is kennelijk waar Adonia voor staat. Aan de andere kant, het Joodse volk voor zover het bestaat, is inderdaad net als Abjatar, want dat is wat het hier uitdrukt uiteraard, ontslagen uit het priesterambt. Want het uitverkoren volk was uitverkoren om koninklijk priesterdom, dan wel priesterlijk koninkrijk te zijn. Zo wordt gezegd in Exodus al bij de verkiezing, de roeping van Israël, wat het maar is, Exodus 20 of was het 18, daar in de buurt in elk geval, daar wordt dat gezegd. En later in, als u één tekst wil hebben dan vooruit, het kan ook nog, later in Hosea wordt gezegd letterlijk over en tot het volk in Hosea 1 en 2 al wordt gezegd dat het was Lo-Ami, het was Ami, Gods volk. Maar het zou Lo-Ami zijn, niet Gods volk, niet het uitverkoren volk dus, wel een volk. En alle volken zijn mijn, zegt de Heer, maar niettemin, het zou niet de bevoorrechte positie innemen van koninklijk priesterlijk volk. En dus wordt in Hosea 4 gezegd in vers 6... Mijn volk is uitgeroeid, of wordt uitgeroeid, of afgesneden, of gaat verloren, wat er maar staat in de verschillende vertalingen. Ami, uit hoofdstuk 1 en 2. Mijn volk wordt afgesneden of uitgeroeid, omdat het zonder kennis is, zonder wijsheid. Het is niet wijs. Het houdt vast aan menselijke wijsheid, maar niet aan Gods wijsheid. En dus, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En ik weet wel, in de commentaren staat altijd dat de priesters ontslagen worden hier, maar niet de priesters worden ontslagen, het hele volk, het hele priesterlijke volk, heel Israël, wordt uit het ambt gezet. En dus, terwijl gij de wet uw schats vergeten hebt, zal ik ook uw kinderen vergeten. En zo verder. En dat is de tegenwoordige positie van officieel Israël. En daar gaat het maar om. En dus in elk geval van het Joodse volk. voorrecht en het nut van de Jood is dat hen de woorden God zijn toebetrouwd. Maar er wordt meteen bijgezegd, dat was, waren de eerste versen van Romeinen 3. En er wordt meteen gezegd dat zij niettemin ontrouw zijn. Als volk in elk geval. Niet alle leden ervan, maar het volk als volk wel. En daarom is het uit het ambt ontslagen. En Romeinen 9 tot en met 11 ligt dat dan ook tamelijk uitgebreid toe. Hier heb ik niet alles mee gezegd wat erover te zeggen valt natuurlijk. Maar het blijft gewoon de algemene eerste Bijbelse waarheid. Israël in onze dagen is niet Gods volk. Er is wel een volk Gods, maar het is de gemeente in de praktijk. Wij dus. De gemeente. Zie je? Nou goed. En dat is wat uitgebeeld wordt hier in Abjatar. Hij wordt gewoon naar huis gestuurd. Ga maar op je akker werken of zoiets, want priester ben je niet meer. Althans niet in de praktijk. Nou goed. In de wet is trouwens geregeld dat als iemand uit het huis van Aaron, die dus op grond van geboorte priester was, als die bepaalde dingen mankeerde, dan bleef hij wel erfgenaam, zal ik maar zeggen, maar hij mocht niet het priesterambt als zodanig praktiseren. Heb je die? En dat is ook de situatie van het Joodse volk in onze dagen. Ze zijn wel de erfgenaam, om zo te zeggen, maar er mankeert wat aan, en daarom mogen ze het priesterambt toch niet bedienen. Dat het in de toekomst weer anders wordt, dat is wel waar. Maar dat is wat hier niet tot uitdrukking komt. Kortom, Adonia wordt gedood. Abjatar wordt ontslagen uit het ambt. Dan hebben we nog vers 28, Joab. Als het gerucht tot Joab kwam. Want Joab had zich gewend achter Adonia, hoewel hij zich niet had gewend achter Absalom. Zo vluchtte Joab tot de tent des heren en vatte de hoornen des altaars, wat Adonia eerder al gedaan had in het einde van hoofdstuk 1. Er bestaat het misverstand dat er in de wet geregeld zou zijn dat een misdadiger vrijschelding of genade, gratie kon krijgen als hij de hoorn van het altaar greep of zo. Ik moet u zeggen, dat is niet zo. Dat is niet in de wet geregeld. Maar we lezen alleen in de praktijk dat sommigen denken dat het zo werkt. Als je nou maar verbindt met het heilige, dat ze je dan niet ter dood brengen. In de praktijk is punt 1 zo, het staat niet in de wet, is in de wet niet zo geregeld. En punt 2, men trekt er zich hier ook niks van aan. Want, lees maar verder. Hij vluchtte tot de tent des heren en vatte de hoornen des altaars. En het werd de koning Salomo aangezegd dat Joab tot de tent des heren gevloden was. En zie, hij is bij het altaar. Toen zond Salomo Benaja, de zoon van Jojada. Dan is hij weer, Benaja. Zeggende, ga heen en val op hem aan. En Benaja kwam tot de tent des heren en zei, zo zegt de koning, kom uit. En hij zei, nee, ik blijf hier, als dan toch sterven moet, dan maar hier. En Benaja bracht het antwoord weder aan de koning. En de koning, vers 31, zei tot hem, doe gelijk als hij gesproken heeft en val op hem aan en begraaf hem, opdat gij wegdoet van mij en van mijn vaders huis dat bloed dat Joab zonder oorzaak vergoten heeft. Zo zal de Heere zijn bloed op zijn hoofd doen wederkeren, omdat hij op twee mannen rechtvaardiger en beter dan hij aangevallen is en die met het zwaard gedood heeft, daar het mijn vader David niet wist. Namelijk Abner, de zoon van Ner, de krijgsoverste van Israël, en Amasa, de zoon van Jeter, de krijgsoverste van Juda. En dat allemaal als dienstknechten van Saul, want dat waren ze toen. Nou goed, dat is ook wat er gebeurde. Alzo zal hun bloed wederkeren op het hoofd van Joab, op het hoofd van zijn zaad in eeuwigheid. Maar David en zijn zaad en zijn huis en zijn troon zal vrede hebben van de Heer tot in eeuwigheid. En Benaja, de zoon van Jojada, ging op en viel op hem aan en doodde hem en hij werd begraven in zijn huis in de woestijn. Nog steeds Benaja, de zoon van Jojada, namelijk de hoge priester. Je vraagt je af of die Benaja niet zelf hoge priester zou moeten worden ooit een keer. Dat weet ik niet. Hij was het in ieder geval niet, maar in zekere zin vertegenwoordigt hij toch de hoge priester. Dat is een interessante waarheid, want wat hier uitgebeeld wordt is de overwinning op de heerschappij van de wet. Maar het blijft inderdaad zo, omdat het zwart op wit in het Nieuwe Testament staat, dat de overwinning op de wet behaald wordt, niet gewoon maar door hem af te schaffen en hem de laan uit te sturen of wat het maar is, maar of om te kruisigen of een muur af te breken of zo, maar dat in de praktijk, in het leven van de mens, die wet slechts wordt overwonnen doordat men leert te leven uit de genade, uit het nieuwe verbond namelijk. Niet andersom. Ik bedoel, men moet die genade grijpen en praktiseren in het leven, ook als basis voor onze christelijke ethiek, zeg ik het dan heel plechtig. Men moet daaruit leven, dat zal ons de overwinning geven op de wet en daarmee ook op de heerschappij van de zonde. En daarmee ook zullen onze gewetens gereinigd worden van zonde, dan wel van dode werken enzovoort. Omdat we leren te leven uit de genade. En wat de wet dan zegt, maakt ons niks meer uit. Omdat wij een ander beginsel hebben waaruit wij leven. Dat staat letterlijk zo, want dit soort dingen staan niet vaak in één versje of zo. Hè? Maar dit bijvoorbeeld, wat ik nu zeg, staat wel degelijk letterlijk in één uitspraak van de apostel Paulus in Romeinen hoofdstuk 8. Die leg ik er dus toch maar even naast. En wat ik bedoel te zeggen, is dat dus wel degelijk onder de heerschappij van de genade en dus onder de heerschappij van Christus, de hoge priester en koning. Onder het nieuwe verbond, de heerschappij van de wet wordt er niet gedaan. En dat is wat Benaja uitbeeldt. Hè? Dat zei ik Romeinen 8, vers 2. Want er staat eerst in vers 1, er is geen verdoemenis, geen veroordeling voor degenen die in Christus Jezus zijn. Hoezo? Is er dan geen wet die ons veroordeelt? Nee, vers 2, want de wet des geestes des levens, maar dat is het nieuwe verbond, een bediening des geestes en een bediening des levens, met dank aan 2 Korinthe 3, de wet des geestes des levens in Christus Jezus, dat wil zeggen het nieuwe verbond waarvan Christus Jezus de hoge priester is, en middelaar en borg, met een term uit de Hebreeënbrief, dat nieuwe verbond heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. In de praktijk namelijk, in die volgorde. Theoretisch, de heerschappij van de wet is beëindigd door de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. In de praktijk leven vele mensen niet meer onder de wet. Zowel Joden als christenen. En anderen trouwens ook. Dus in de praktijk betekent het niks dat je zegt, de heerschappij van de wet is beëindigd door de dood en opstanding van de Heer Jezus. In de praktijk namelijk worden wij pas van verlost door het nieuwe verbond waaronder wij leven. En daar gaat het natuurlijk ook om. En dat is wat in deze geschiedenis hier in 1 Koningen onder andere gedemonstreerd wordt. Nou goed, zo wordt dus ook Joab gedood. Dat was de legeraanvoerder, de grote krijgsoverste. En hij wordt meteen opgevolgd door Benaja zelf, want er staat in vers 35. Eerst in vers 34, Benaja, de zoon van Jojada, ging op, viel op hem aan en doodde hem en werd begraven in zijn huis in de woestijn. Buiten de legerplaats, denk ik. En de koning zette Benaja, de zoon van Jojada, in zijn plaats over het leger, over het heer. En Zadok, de priester, zette de koning in de plaats van Abjatar. Zadok werd dus de bewaarder van de tabernakel en daarmee van de Ark des Verbonds. En dan nog het laatste gedeelte, Simei. Daarna zond de koning en riep Simei, u weet wel, die David vervloekt had en met stenen gooide in de dagen van Absalom. Hij riep Simei en zei, bouw je een huis in Jeruzalem en woon al daar en ga vandaar niet uit herwaarts of derwaarts. Hij krijgt beperkte bewegingsvrijheid en moet in Jeruzalem blijven. Want het zal geschieden te dagen van u uitgaan, als gij over de beek Kidron zult gaan, weet voorzeker dat gij de dood sterven zult, uw bloed zal op uw hoofd zijn. En Simei zei tot de koning, dat woord is God, gelijk als mijn heer de koning gesproken heeft, al zo zal uw knecht doen. En Simei woonde te Jeruzalem vele dagen. Doch het geschiedde met het einde van 3 jaren, dat 2 knechten van Simei wegliepen tot Achis, de zoon van Maacha, de koning van Gat. Filistijnen feitelijk. En men gaf het Simei te kennen, zeggende, zie uw knechten zijn in Gat. Toen maakte zich Simei op en zadelde zijn ezel en toog naar Gat tot Achis om zijn knechten te zoeken, enzovoorts. Vers 41, en het werd Salomo aangezegd dat Simei uit Jeruzalem naar Gat getogen en wedergekomen was. Toen zond de koning en riep Simei en zei tot hem, heb ik u niet beëdigd bij de heren en tegen u betuigd, zeggende, ten dagen van uw uitgaan, als gij zult herwaarts of derwaarts gaan, weet voorzeker dat gij de dood zult sterven. En gij zeide tot mij, dat woord is goed dat ik gehoord heb. Waarom dan hebt gij de eed des heren niet gehouden en het gebod dat ik over u geboden had? Verder zei de koning tot Simei, gij weet al de boosheid die uw hart weet, die gij aan mijn vader David gedaan hebt. Daarom heeft de Heer uw boosheid op uw hoofd doen wederkomen. Maar de koning Salomo is gezegend en de troon van David zal bevestigd zijn voor het aangezicht des Heeren tot in eeuwigheid. Dat zegt David steeds dus, of Salomo zegt dat steeds, hè. En dan staat er, en de koning gebood Benaja, de zoon van Jojada, en die deed wat hij altijd doet, hè. Die ging uit en viel op hem aan, dat is stierf, en alzo is het koninkrijk bevestigd in de hand van Salomo. Ik denk dat deze Simei een beeld is van de Joden die oorspronkelijk vasthielden aan de wet en daarna alsnog tot geloof zijn gekomen, om zo te zeggen. En dan spreek je over een gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Zij verwerpen eerst de Heer en komen daarna tot geloof. Maar u weet hoe dat gegaan is, hè? En het begin van onze bedeling bestond er meteen een sterke, wat wij dan noemen, want we hebben geen andere termen, een Joodse christengemeente in Jeruzalem. Ik bedoel een christengemeente, maar uit gelovigen uit de Joden. Dat heeft alleen maar daar stand gehouden in Jeruzalem. Begrijp je me goed? Zij zijn niet uit Jeruzalem weggetrokken. Het is niet zo dat ze daar moesten blijven. Maar het eigenaardige is natuurlijk wel dat dat maar korte tijd bestaan heeft. Zoals ook deze Simei maar korte tijd in Jeruzalem gewoond heeft. Het punt is dat in het begin van onze bedeling vervolgens Jeruzalem verwoest geworden is. Nadat overigens van die Joodse gemeente niet zo geweldig veel is overgebleven. Maar het betekende wel een uitbanning feitelijk in de praktijk. Ook volgens de kerkgeschiedenis is dat zo. Een uitbanning van de Joden uit het christendom. Ik bedoel zo, het kan ook niet werkelijk stand houden. Vasthouden enerzijds aan de wet en anderzijds zich onderwerpen aan de Heer Jezus als de Messias. Dat is een onmogelijkheid. Ik weet het, u wilt het mij zeggen, maar het bestaat in onze dagen weer. Ik moet zeggen weer, want dat is natuurlijk niet zo geweest. Ik heb er laatst eens in verdiept. Omdat ik bepaalde dingen erover tegenkwam, via allerlei publicaties. Maar dat hele idee van Messias beleidende Joden, dat bedoelt men mee dus in christengemeente. Men gelooft in de Heer Jezus als de Messias, maar men blijft Joods. En men blijft leven onder Joodse wet. En de voorganger heet ook Rabbi en al dat soort dingen meer. En men houdt toch de Sabbat enzovoort. Dat is eigenlijk pas een opvatting en een praktijk die ontstaan is. Nou, op zijn vroegst eind 60e jaren, maar in de praktijk 70e jaren enzovoorts. En daarna ook in Nederland geïntroduceerd. Dat wil zeggen, het komt uit Amerika, daar heeft men het uitgevonden. En daarna kwam het ook in Nederland terecht, naar Amerikaans voorbeeld. Maar het is een dwaasheid. Zo'n soort gemeente, dat soort gemeente heeft bestaan. Oorspronkelijk in Jeruzalem, daar ging het vervolgens slecht mee. En toen het buiten Jeruzalem terecht kwam, hield het ook inderdaad op. En sindsdien heten Joden die tot geloof kwamen, gewoon bekeerde Joden. Die hebben we toch, dat is de normale term. Tot voor kort, bekeerde Joden. Dat wil zeggen, ze zijn christenen geworden. En of gelovige Joden, Messias beleidende Joden, ook bekeerde Joden zijn, waagde iemand, ik weet niet meer welk het nou kort geleden las, maar iemand waagde dat te betwijfelen. En als u mij vraagt, dat zou ik ook betwijfelen, ja. Want wij die geloven in de Heer Jezus Christus hebben ons laten plaatsen onder het nieuw verbond en leven uit de genade. En in ieder geval niet onder de wet, dan wel de vloek der wet of onder het juk dat nog wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. We staan in de vrijheid, het kan gewoon geen stand houden. En iemand als Petrus, die daar ook een uitbeelding van is, heeft dat dus ook goed moeten leren en aan de lijve ondervonden. Die had ook een voorkeur voor de wet, toch? En met min of meer geweld van Gods wegen werd hij daarvan van verlost. Hoe zeg je zoiets? Maar dat heeft hij in de praktijk moeten leren. En eigenlijk Paulus natuurlijk ook. Alleen met Paulus was het van de ene dag op de andere dag. Hij ging Jeruzalem uit en kwam tot geloof. En hij zegt zelfs, ik ben helemaal niet naar Jeruzalem terug geweest. Nou ja, één keer. Maar daar had ik eigenlijk ook niks te zoeken. Zie? Hij was daarvan verlost. En dat is waar het om gaat. En dat is wat Simei uitbeeldt. Het zou niet moeten bestaan. Zodra het Jeruzalem uitgaat, houdt het ook inderdaad op te bestaan. En komt er een oordeel over. En zo zou het ook eigenlijk moeten. En daarna zijn we terecht op een moment waarin de vier vijanden van Salomo, althans zo worden ze door David beschouwd, en daarna door Salomo zelf, waar de vier vijanden van Salomo inderdaad zijn veroordeeld, dat wil zeggen, zijn gedood. En het eindigt triomfantelijk met: alzo is het koninkrijk bevestigd in de hand van Salomo. Zie. Nou goed. En daarna komt, nou ja, daarna komt in hoofdstuk 3 eerst dat Salomo zich verzwagert met de farao van Egypte. Ik weet niet of hij zijn dochter aardig vond of niet. Maar het lijkt heel wijs voor een koning van Israël om een relatie aan te gaan met Egypte. Dat in elk geval, dat is ook altijd gebruikelijk geweest. Hebben wij van de week nog gehoord. Vroeger was het altijd gebruikelijk dat voor de leden van het koninklijk huis. En niet te verwarren met de koninklijke familie, want we weten tegenwoordig ook het onderscheid weer. Maar goed, dat daarvoor huwelijken geregeld werden. Om praktische redenen. En als ze daarna en wat vreemd gingen of zoiets, dan werd hem dat ook niet al te zeer kwalijk genomen. Want ja, het officiële huwelijk, dat was ook alleen maar officieel eigenlijk. En voor de rest, nou ja, goed, deed het er niet zoveel toe. Het is altijd zo geweest, staat in alle geschiedenisboeken. En laat me zitten. Niet dat ik iets wil goed praten, ik wil ook niet iets krom praten. Ik heb er geen waardeoordeel over. Ik leef uit genade en ik gun het in ieder ander net zo. Maar goed, dat heeft er weinig mee te maken. Maar daarna krijg je wel meteen, vanaf vers 5 in 1 Koningen 3, te Gibeon verscheen de Heere aan Salomo in een droom des nachts en zeide: begeer wat ik u geven zal. En dan pas wordt er gesproken over de wijsheid van Salomo. Nadat eerst de vertegenwoordigers van de menselijke wijsheid, om zo te zeggen, van het toneel zijn verdwenen. Nou ja, van de aarde zijn verdwenen. Adonia, Joab, Simei en Abjatar. Nadat ze van het toneel zijn verdwenen. 3 gedood en 1 terug naar huis gestuurd. Daarna pas wordt de wijsheid van Salomo genoemd. En dat is profetisch natuurlijk duidelijk genoeg. Pas waar de wet aan de kant gezet is. Waar we daar overwinning op hebben. Daar waar we beseffen dat dit niet over ons is en zelfs onze vijand is, daar openbaart zich vervolgens de wijsheid Gods. En dat is het dilemma dat we in de Nieuwtestamentische brieven tegenkomen, waar ik ook meerdere keren op gewezen heb. Het probleem van mensen die tot geloof komen, maar ze blijven wie ze altijd al waren. Ze denken alleen dat de Heer hen extra wijsheid geeft en leiding geeft om hun menselijke wijsheid in de praktijk te realiseren. En dat is wat de Heer niet doet. Integendeel, het punt is dat men die menselijke wijsheid, die filosofie, ijdele verleiding en hoe het maar heten mag, juist zou opgeven en zou beseffen dat die van geen waarde is voor het leven van een kind van God. En men zou dus de wijsheid Gods in Christus, die in Christus verborgen is, die zou men leren kennen en daaruit zou men leren leven. En de overgang waar ik het nu over heb, is die overgang van vleeselijk naar geestelijk, want zo heet het in 1 Korinthe 2. Of het is de overgang van jonge kinderen in Christus naar volwassenheid. Dat is 1 Korinthe 3, volgt er meteen op. Zie? Het is natuurlijk ook de overgang uit de Galatenbrief. Het leven onder een juk, onder een wet, maar onder een juk en dus onvrij. Enerzijds, maar dan daaruit verlost worden en leren staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Of leren staan in de genade. Waar de Heer ons nou eenmaal gezet heeft. Dat was respectievelijk Galaten 5 en Romeinen 5. Zie? De wijsheid Gods wil leren kennen, moet je inderdaad van die menselijke wijsheid af. Want God plaatst ons daarin. En dat betekent enerzijds, de vijand is gedood. Dat is de theorie. De praktische kant van de zaak is, wij zouden die vijand voor dood houden. En zo wordt het in het Nieuwe Testament gezegd. Dat geldt voor de wet natuurlijk ook. Wet is er nog steeds, je kan hem nog steeds lezen. En velen passen hem toe enzovoorts. Maar Paulus zegt ervan, de wet heeft mij veroordeeld en dus ben ik door de wet, voor de wet gestorven. De Galatenbrief zegt dat zo. En ik ben op dezelfde wijze der wereld gestorven en de wereld is voor mij gestorven. Die is er wel, de wereld is er, de wet is er ook. Maar niettemin, wij leven er niet onder en we zouden ons daarvan distancieren. Die voor dood houden. En dus meer In onze eigen directe omgeving dan. Ook onze oude mens. Ons vlees is dood. Maar wij weten dat hij er wel is en ook actief is ook. Niettemin zegt de Bijbel. Wij zouden rekenen dat wij eenmaal der zonde gestorven zijn. En wij zouden dus in de praktijk de oude mens afleggen. Voor dood houden. Kortom, we zouden Adonia, Joab en Simi te dood brengen. En we zouden Abjet de laan uitsturen. Want hoe dan ook, er is iets anders, iets beters voor in de plaats gekomen. Daar gaat het om. Niet menselijke wijsheid, ook niet menselijke religie, eventueel uitgedrukt in Simei of Abjatar. Het is verleden tijd. Waar wij onder staan, is onder de heerschappij van de genade en dus onder de werkelijke vredevorst. Degene die meer is dan Salomo en die in wie al de wijsheid alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. Nou, ik denk dat u nu gauw naar huis gaat en de kinderbijbel opzoekt. Om gauw die verhalen te lezen over Benaja, Abjatassimi en hoe ze maar heten mogen. Hè? Maar goed, wij zullen weer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond weer hier mochten zijn. En via deze oude geschiedenissen bepaald mogen worden bij deze fundamentele nieuwtestamentische waarheid. Dat u ons verlost hebt van deze oude wereld. En vooral ook van de wijsheid van deze wereld en daarmee van het juk. En ons geplaatst hebt in de vrijheid van uw nieuwe verbond. Die niet een bediening des doods is, maar een bediening van geest en leven. We zeggen u dank dat wij mogen naderen tot die troon der genade in alle vrijmoedigheid, omdat we daar hulp vinden te bekwame tijd en genade en barmhartigheid en daar ook rust vinden en vrede vinden zoals uw woord ons dat leert. Wij danken u dat we hem mogen kennen in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Die de waarachtige daarmee de waarheid is, opdat we ons door hem zouden laten onderwijzen en daardoor deel zouden hebben, inderdaad, aan zijn heerlijkheid, aan zijn eer en aan zijn koninkrijk reeds nu en ook zeker in de toekomst. We danken u dat u ons wilt opvoeden en ons wilt doen opgroeien tot die mannelijke rijpheid, ons onttrekt aan de melk en de eerste beginselen deze wereld en ons plaats inderdaad in de vrijheid en in de heerlijkheid van die zonen Gods. Wij danken u daarom voor de rijkdom van uw woord, voor uw wijsheid die u ons openbaart, waaruit wij mogen leren leven en waarin wij rust en blijdschap en vrede gevonden hebben. Wees u dan ons nabij met uw kracht en met uw genade, om Christus wil. Amen.